Psalm 86, het zesde vers, willen we gaan zingen straks. Ja. Ja, 86 vers 6. Ook een woord van welkom voor degenen die thuis met ons meeluisteren. Dat zijn er dus wel een aantal. We hopen dat we een goede en gezegende avond mogen ontvangen. En dat ik Psalm 86 heb opgegeven, dat hangt samen met, ik hoop daar zo wel op terug te komen, maar dat Augustinus de jaren van zijn leven voor zijn bekering ook aanduidt als jaren waarin hij versnipperd werd in de verstrooiing. En hij ging toen op in de veelheid, zo zegt hij aan het begin van dit tweede boek. De veelheid, versnippering, allerlei gedachten. En daartegenover staat het gebed van Psalm 86. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Het is alsof de dichter met die woorden wil zeggen, ons hart gaat van nature alle kanten op. Allerlei kanten van zonde. En een mens zonder God en zonder genade heeft eigenlijk maar een versnipperd leven. Dat is wat Augustinus zegt. En daartegenover past dan dat gebed. Ik denk dat de organist inmiddels gezeten is op de orgelbank. En dan stel ik voor dat wij zullen beginnen met het zingen van Psalm 86, vers 6. Aan het begin van deze avond wil ik u lezen de 50ste psalm en daarvan het 7e tot en met het laatste vers. Psalm 50 vanaf vers 7 tot en met vers 23. We zullen even wachten, ook voor degenen die meeluisteren. Psalm 50 en we lezen vanaf het 7e vers. Hoor mijn volk en ik zal spreken. Israël, en ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Om uw offeranden zal ik u niet straffen, want uw brandoffers zijn steeds voor mij. Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien. Want al het gedierte des wouds is mijne, de beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want mijne is de wereld en haar volheid. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offergoden dank en betaal de Allerhoogste uw geloften. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God, wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen en neemt mijn verbond in uw mond? Dewijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt, indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem en uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon uw moeder geeft gij lastering uit. Deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent dat ik ten enenmale ben gelijk gij. Ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Verstaat dit toch, gij Godvergetenden, opdat ik niet verscheuren en niemand redde. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn zegen. Heer, u hebt ons aan de avond van deze dag bijeengebracht. En u geeft dat niet alleen een aantal gemeenteleden en andere belangstellenden hier in dit kerkgebouw is, maar dat ook anderen meeluisteren. En wij bidden van u, Heere, schenk ons vanavond een onverdiende, maar onmisbare zegen. Als wij de behandeling van de belijdenissen van Augustinus voortzetten, laat dan onze bespreking en onze gedachtenwisseling zo mogen zijn dat het heen leidt naar uw woord. En dat het boven alles mag uitdrijven tot u. Heere, laat dat zo mogen zijn met alles wat wij lezen vanuit de kerkgeschiedenis. Geeft u dat dat juist een vingerwijzing mag zijn naar uw onfeilbaar woord en getuigenis, waarvan de dichter het heeft gezegd. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Heere, wees met een ieder van ons. U kent de omstandigheden, zorg, moeite, misschien ook zorgen over de gezondheid van degenen die ons lief zijn. Wij bidden of u als de grote bewaarder over ons en de onze wil waken. Wees, Heere, met degenen uit de gemeente bij wie er ziekte is. We denken aan onze zuster Vermeulen die nog in het Maastadziekenhuis is. We denken ook aan onze broeder Scheffers die toch ziek blijkt te zijn. En we dragen hem ook aan u op met de beden of u in alles voor hem zorgen wil, naar lichaam en ziel. We bidden, Heere, of u ons vanavond wil gedenken. U weet ook dat datgene wat we met elkaar hopen te bespreken, allerlei gedachten, maar misschien ook pijnlijke herinneringen of pijnlijke gedachten kan oproepen. Laten we alle moeite en verdriet mogen geven in uw hand. We bidden, Heere, of u zo aan ons alle denken wil. We dragen allen aan u op die u geroepen hebt om uw woord te verkondigen. Ook onze vriend en broeder Bor, die ook vanavond in ons midden is, Heere, stel ook zijn arbeid tot een zegen en wees hem ook persoonlijk in alles nabij en goed. Heren, we bidden of u wil zijn met degene die het om nog andere reden moeilijk hebben. Rouw en verdriet, zorgen, alles is u bekend. Laat het vanavond een ogenblik van ons af mogen vallen, alle gedachten die ons kunnen bezighouden. En breng ons, Heren, boven alles tot u. Wil u werken met uw geest, zoals u eenmaal werkte in het hart en in het leven van Augustinus. En wat hebt u wonderlijke wegen willen gebruiken? Wat hebt u ook de woorden en de waarschuwingen van een bewogen moeder willen gebruiken? En dan denken we ook aan kinderen of kleinkinderen die misschien zijn afgedwaald, over wie we zoveel zorgen kunnen hebben, omdat ze een weg gaan bij uw woord en dienst vandaan, misschien wel midden in de zonde en misschien ook wel onbereikbaar voor ons als ouders of grootouders. Maar Heren, u kunt er wel bij. Uw armen zijn lang genoeg. Uw macht is groot. En die zal nooit vergaan. En wij bidden, wil u met uw sterke hand ook afgedwaalde zondaren en zondaressen, verloren zonen en verloren dochteren, tot u trekken en tot u bekeren. Heren, geef het ook ons. Schenk ons uw genade. En wees zo in alle dingen met ons. Om Christus wil alleen. Amen. Goed, vanavond wil ik, evenals de vorige avonden, een inleiding houden over boek 2 van de belijdenissen van Augustinus. En daarna willen we ook weer gelegenheid geven om nog vragen te stellen of om er met elkaar over door te spreken. Maakt u gerust van de gelegenheid gebruik, dat wil ik nu alvast zeggen. Ik begin met het boek maar in grote lijnen te volgen. En een van de dingen, als u hoofdstuk 2 gelezen of boek 2 gelezen hebt, een van de dingen die opvallen is, dit hele boek gaat over het 16e levensjaar van Augustinus. Ik geloof dat ik het niet helemaal correct heb weergegeven op de aankondiging, op de site, maar we hebben het dus over Augustinus als die 15 jaar is. In zijn 16e levensjaar, maar 15 jaar oud. En in dat jaar gebeuren er een hoop dingen waar Augustinus de aandacht voor vraagt. Allereerst moeten we dan even letten op de inleiding van dit tweede boek, paragraaf 1, het eerste stukje. Augustinus schrijft daar twee dingen die, denk ik, onze aandacht moeten hebben. En het eerste is dat als hij terugdenkt aan zijn 16e levensjaar, er heel veel is aan zonde dat voor hem bitter is. Dat woord gebruikt hij zo letterlijk. En toch ziet hij aanleiding, heeft hij reden om aan dat jaar terug te denken, om aan die bittere dingen van de zonde terug te denken. Niet natuurlijk om zich in de zonde te verblijden, dat wordt al duidelijk uit dat woord bitter, maar, en dan lees ik een klein stukje voor, terwijl ik in de bitterheid van de nieuwe overdenking mijn verfoeilijke wegen me weer voor de geest haal, opdat gij mij liefelijk moogt worden. En letterlijk staat er dan eigenlijk, opdat gij, en Augustinus is hier weer aan het bidden, opdat gij mij zoet mag worden. Het bittere van de zonde drijft Augustinus uit tot de Here en doet hem zich ook verwonderen over het feit dat de Here hem uit die zonde heeft willen redden en willen verlossen, en dat is hem zoet. Dat is het eerste. Tweede, wat hij zegt in de inleiding, en dat heb ik al even aangestipt naar aanleiding van Psalm 86, dat is die wat moeilijke zin, ik lees hem uit het midden van paragraaf 1... Gij die mij weer tot een eenheid samenvoegt, vanuit de verstrooiing waarin ik versnipperd ben toen ik van u de ene mij afwendde en in de veelheid opging. En dat is iets waarvan we zeggen, hier horen we de denker, de diepe denker Augustinus, die terugblikt op zijn leven en dan ook zegt, ja, wat was dat leven nu, waarin ik in de zonde steeds verder bij de Heere vandaan dwaalde. Dat was een leven waarin mijn hart alle kanten opgetrokken werd. Mijn leven was als het ware versnipperd. Ik gaf iets aan mijn opleiding, ik gaf iets aan mijn vrienden, ik gaf iets aan deze zonde, aan die zonde. Ik probeerde mijn ouders wat te vriend te houden. Mijn leven was helemaal versnipperd. Er zat geen eenheid in. En hoe kwam dat? Omdat ik God, de ene God, verlaten had. En het is, Augustinus, een wonder dat God hem weer tot een eenheid samenvoegt. En dan denken we even aan die woorden uit Psalm 86. Verenig mijn hart tot de vreze uw naams. Of zoals de berijming het zegt, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Al die uitgangen van het hart die dus alle kanten op kunnen schieten en die zorgen voor een versnipperd leven. Het gebed is: Heere, brengt u dat alles bijeen en richt het op u. En dat heeft de Heere bij Augustinus gedaan, maar als we goed gelezen hebben, staat er eigenlijk ook in een tegenwoordige tijd, daar is de Heere nog steeds mee bezig. En zo komen we Augustinus ook steeds wel tegen in dit boek, als iemand die als het ware steeds afhankelijk is en blijft van de genade van de Heere. Hij is voortdurend een bedelaar met alle genade die hij ontvangen heeft. Hij blijft een bedelaar om genade. Nou, dat is de inleiding op dit tweede boek, paragraaf 1. En dan komt er een eerste grote onderwerp en dat zijn Augustinus' hartstochten. Augustinus is, zoals we zagen, dan in zijn 16e levensjaar aangekomen. We zouden vandaag zeggen, hij komt in de puberteit. Zijn gevoelens, ook zijn gevoelens als man, gaan ontwaken. En daar kruipt, om zo te zeggen, ook op allerlei wijze de zonde doorheen. En als Augustinus daarover schrijft, dat vond ik zelf heel opmerkelijk, dan tekent hij zichzelf als een jongen van zo tussen de 15 en de 16 jaar, te midden van allerlei andere mensen om hem heen. Misschien dat het u opgevallen is als u paragraaf 2 tot en met 8 zo gelezen heeft, want daar gebeurt dat. En dat is ook wel begrijpelijk. In de leeftijd van zo'n 15, 16 jaar zijn de mensen om ons heen van heel grote betekenis. Mensen hebben hun invloed. Zo was het ook bij de jonge Augustinus. En op wie wijst hij dan? Ik noem eigenlijk 3 richtingen of 4 richtingen waar hij heen wijst. Allereerst wijst hij op zijn vader. We lezen daarover in, ik zoek het even op, in paragraaf 5. Want Augustinus vertelt in die paragraaf dat hij naar school was geweest, hij had een soort basisonderwijs gekregen, dat hebben we de vorige keer gehoord, leren lezen, schrijven, rekenen, dat gebeurde in zijn geboorteplaats, de gasten. En dan gaat hij voor vervolgonderwijs naar Madaura, een stadje wat daar vlakbij ligt. Maar als hij dan een jaar of 15 is, dan willen zijn vader en zijn moeder graag dat hij verder gaat studeren. Ze willen dat hij carrière gaat maken. En daarvoor zal hij zijn studie moeten vervolgen in de stad Carthago, een van de wereldsteden in die tijd. Maar zijn vader, al zit zijn vader in het stadsbestuur van Tagaste, heeft niet genoeg geld. Niet genoeg geld om de studie van zijn zoon te bekostigen. En wat doet die vader, Patricius, dan? Die haalt zijn zoon van school af en hij laat de jonge Augustinus een jaar thuis. En dat betekent voor Augustinus dus een jaar van verveling. Ik noemde het de vorige keer een tussenjaar, maar voor een tussenjaar zoals dat vandaag wel door jonge mensen soms genomen wordt, geldt dat dat dan vaak op allerlei wijze zinvol wordt ingevuld. Dat was het bij Augustinus niet. Augustinus geeft zich over aan ledigheid en ledigheid is des duivels oorkussen, zegt het spreekwoord. En dat blijkt ook in het leven van Augustinus wel. Intussen, en dat hoorden we al, wordt Augustinus ouder. Krijgt hij ook zijn gevoelens als jonge man. Zijn vader ziet dat, bemerkt dat. En zijn vader ziet daar helemaal niet het geestelijke gevaar dat daaraan verbonden is. Dat is dus de eerste persoon die Augustinus tekent in zijn omgeving. Zijn vader Patricius, die op dat moment wel catechumeen was, zoals er in mijn vertaling staat. Dat wil zeggen, iemand die vanuit het heidendom wilde overkomen naar het christendom en een soort oriënterende catechisatie volgde. Maar dat was het dan ook. En deze vader van Augustinus had bepaald nog niet een hart dat waakte ten opzichte van de geestelijke gevaren die ook zijn zoon zouden kunnen bedreigen. Naast deze vader, Patricius, staat, en dat is de tweede persoon die Augustinus noemt, zijn moeder, Monica. We hebben haar al een keer eerder ontmoet en zij is ook de bekendste, denk ik, uit de omgeving van Augustinus. Augustinus zegt het eigenlijk met mooie zinnen aan het slot van paragraaf 6, bijna aan het slot. Maar in het hart van mijn moeder waart gij reeds begonnen uw tempel te bouwen en uw heilige woonsteden in te richten. Augustinus bedoelt, de Heere was gaan werken in het hart van zijn moeder. En toen de Heere ging werken in het hart van moeder Monica, toen werd Monica ook een voorzichtige moeder. Een moeder die oog kreeg voor de gevaren, voor de geestelijke gevaren waarin haar opgroeiende zoon verkeerde. Daarom, zegt Augustinus een kleine zin verderop, daarom sidderde ze van vrome angst en zij vreesde voor mij. Ofschoon ik nog niet gelovig was, toch de kromme wegen waarop zij wandelde die u de rug toekeren en niet het aangezicht. Moeder Monica was bezorgd over haar zoon. En wat doet ze dan? Wij kennen haar natuurlijk als de biddende moeder. Als de wenende moeder, tot wie die bisschop ooit heeft gezegd, een zoon van zulke tranen zal niet verloren gaan. Maar Monica waarschuwt haar zoon ook. En daar heeft Augustinus de zorg van de Heere in gezien. Ik lees nog een keer en dan zitten we in paragraaf 7. Want ze wilde, en ik herinner me hoe ze mij onder vier ogen in grote bezorgdheid vermaande, dat ik geen ontucht zou bedrijven. En vooral dat ik niemands vrouw tot echtbreuk zou verleiden. Dus Monica heeft haar zoon bewogen, bezorgd, op een geestelijke manier, maar ook heel concreet en heel openlijk gewaarschuwd voor de zonde. Ze wist zelf wat er te koop was in de wereld om haar heen. En ze heeft haar zoon niet overschat, maar ze heeft het gezegd vanuit de liefde. Nee, ze kon haar jongen ook niet zo tegenhouden meer op die leeftijd dat ze hem voor alle kwaad kon behoeden. Maar ze heeft er in alle openheid met hem over gesproken. Pas op voor deze, voor die zonde. En dan zegt Augustinus tegen de Heere in het gebed als hij daaraan terugdenkt. En waren dat dan niet uw woorden die gij door middel van mijn moeder, uw gelovige dienstmaagd, in mijn oren liet klinken. God gebruikt woorden van vaders en moeders. In bewogenheid, in bezorgdheid gesproken. Nog steeds. Het is nodig om onze kinderen ook te waarschuwen voor de zonde die ons en onze kinderen omringen en kunnen bedreigen. We zouden kunnen denken, was moeder Monica daar niet een beetje vroeg mee? Augustinus was 15, 16 jaar. Ze heeft het blijkbaar zo ingeschat dat het op dat moment de tijd was. En iedere cultuur is anders en iedere ontwikkeling is natuurlijk anders. En de een is op 15-jarige leeftijd misschien nog een kind en de ander is een jong volwassene. Maar hoe belangrijk is het om deze woorden van waarschuwing ten opzichte van onze kinderen of ten opzichte van onze kleinkinderen, als we die mochten krijgen, toch te laten horen als het nodig is. Later, in zijn belijdenissen, heeft Augustinus er met dankbaarheid op teruggezien. Ook wel beschaamd, want hij had die woorden in de wind geslagen. Maar ook dankbaar opmerkend de zorg van de Heere in dit alles. Zijn vader tekent hij dus, zijn moeder tekent hij dus. En het is alsof Augustinus ermee wil zeggen, voor een jongen van 15, 16 jaar zijn een vader en een moeder dus buitengewoon belangrijk. Maar ook zijn vrienden. En dat is de derde richting waar hij heen wijst. Hij had kameraden, vrienden, met wie hij omzwierf door de straten van Babylon, staat er aan het begin van paragraaf 8. Dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar Augustinus gebruikt het woord of de naam Babylon of Babel nogal eens om deze wereld die in zonde gevallen is aan te duiden. Hele beroemde werk van Augustinus, dit is een beroemd werk wat we nu voor ons hebben, maar er is nog een ander werk wat ook heel beroemd is, de stad Gods. En daarin tekent Augustinus twee steden door de loop van de geschiedenis, en dat is Jeruzalem aan de ene kant, het rijk, het koninkrijk van God, dat zich dwars door alles heen baanbreekt, en het rijk van deze wereld, Babylon. Jeruzalem en Babylon. Nou, als Augustinus hier zegt dat hij met zijn vrienden omzwierf door de straten van Babylon, dan bedoelt hij dat hij zich volop in de wereld met al zijn zonden wentelde. En dat waren heel bijzonder ook de zonden tegen het zevende gebod. En Augustinus heeft zich tegenover zijn vrienden op dat punt ook nog willen laten gelden. Hij wilde niet onderdoen voor zijn vrienden. Ze boden als het ware tegen elkaar op als het ging om de zonde. Dat waren zijn jonge jaren. En daar had hij ook alle tijd voor in dat jaar dat hij niet naar school hoefde. 15, 16 jaar. Te midden van dat alles, en dat is het vierde en het laatste wat ik wil zeggen over de hartstochten van Augustinus. We hebben dus iets gezien van zijn vader die dat niet onderkende, zijn moeder die er zo bezorgd over was, zijn vrienden die het aanwakkerden. Maar te midden van dat alles is daar ook steeds geweest de stem, de waarschuwende stem van de Heere. De Heere was niet ver van Augustinus, zo zegt hij zelf. De Heere kwam steeds weer met zijn woord, midden paragraaf 3. Uw almacht is niet ver van ons, ook wanneer wij wel ver zijn van u. Och, had ik tenminste met meer opmerkzaamheid geluisterd naar al die waarschuwende woorden uit Gods woord. En dan noemt Augustinus er een aantal uit het woord van de Heere. Met meer opmerkzaamheid had ik naar deze woorden moeten luisteren. We zullen dat in de loop van Augustinus' verdere leven, als we dat gaan volgen, ook wel weer zien. Dat Augustinus vooral heeft geworsteld met twee grote zonden in zijn leven. Aan de ene kant de hartstocht en de onreine begeerte. En aan de andere kant de hoogmoed. Het steeds meer carrière willen maken vanuit een stuk eerzucht. Dat zijn de zonden waar hij mee blijft worstelen, totdat de Heere in de bekering de macht van die zonde breekt en Augustinus gewillig gemaakt wordt door hem en voor hem. Dat is het eerste grote onderwerp in dit tweede boek. En dan komen we bij het tweede. Dat is een heel ander onderwerp wat ook speelt en ook wat makkelijker te bespreken is. Misschien is dat ook wel de reden dat Augustinus dat tweede veel uitvoeriger behandeld en heel concreet behandeld. Dat is de perendiefstal, zoals die bekend staat. Ik begin maar met wat er precies gebeurde, waar Augustinus het dan over heeft. En dan ben ik in paragraaf 9, het midden. Ik lees daar een stukje voor. Er stond een perenboom in de buurt van onze wijngaard, beladen met vruchten die nog door schoonheid, nog door smaak verlokkelijk waren. Dus niet zo mooi, niet zo lekker om te eten, maar een boom vol peren. Om deze af te schudden en mee te nemen, trokken wij, slechte jonge lieden, erop uit in het holst van de nacht, nadat we tot die tijd toe, naar onze verfoeilijke gewoonte, ons spel op pleinen en straten gerekt hadden. En wij namen vandaar geweldige vrachten mee, niet om op te eten, maar om zomaar voor de varkens te gooien, nadat we er misschien een paar van hadden gegeten. Alleen maar om iets te doen waar we plezier in hadden, omdat het niet mocht. Nou, we kunnen ons dat allemaal goed voorstellen. Deze gebeurtenis is, als het over Augustinus leven gaat, ook heel bekend en heel beroemd geworden. Augustinus, dus een jaar of 15, het is in datzelfde jaar, met zijn vrienden de hele lange avond, Noord-Afrika, we denken even aan een warme zomeravond, zoals wij die ook kennen, een lange warme zomeravond buiten geweest. En het is inmiddels nacht geworden en die jongens die staan er nog steeds op de straten en op de pleinen. En dan gaan ze naar zo'n perenboom in de buurt en ze schudden die perenboom voor een groot deel leeg en ze nemen die peren mee en ze gooien ze voor de varkens. Op het eerste gehoor is dat natuurlijk vooral een stukje kattenkwaad. En toch moeten wij, als we naar Augustinus gaan luisteren, nog aan heel iets anders denken. Want Augustinus heeft bijna hele tweede deel van deze van het tweede boek van de belijdenissen gewijd aan deze gebeurtenis. Hij heeft zwaar geteeld later aan wat er hier gebeurt. En hij heeft deze zonde, want zo ziet hij het, als het ware voor zichzelf onder een vergrootglas gelegd. En hij is nagegaan, wat gebeurde er nu eigenlijk? Wat deden we nu eigenlijk? En dan noemt hij eigenlijk een aantal overwegingen waarom hij niet lichtvaardig kan denken over deze perendiefstal. Als ik goed gelezen heb, dan noemt hij 7 verzwarende omstandigheden. Het eerste is, helemaal aan het begin van paragraaf 9, diefstal wordt gewis gestraft door uw wet, o Heere. Daar wil Augustinus mee zeggen, het is diefstal geweest en de Heere verbiedt diefstal in zijn woord. Dus vanuit Gods woord wist Augustinus dat het zonde was wat hij deed. Hij kende dat woord natuurlijk maar bij stukjes en bij gedeelten, maar Monica had hem genoeg verteld vanuit de Bijbel om te weten dat hij niet stelen mocht en dat de Heere dat vroeg. Tweede, dat voegt hij er direct aan toe, diefstal wordt gewis gestraft door de wet die geschreven staat in de harten van de mensen. En daarmee bedoelt hij ons geweten. Als wij te raden gaan bij ons geweten, dan weten we ook allemaal dat we niet mogen stelen. En als een klein kind misschien onder bepaalde omstandigheden iets wegneemt, en misschien dat we er zoveel herinneringen aan hebben, dan klopt het hartje in de keel. Dus hij handelt tegen het woord, hij handelt tegen zijn geweten in. En dan gaat hij uitvoerig in op, maar waarom hebben we dat nou eigenlijk gedaan in die nacht? Waarom die perenboom leeggeschud en waarom die peren voor de varkens gegooid? Dan komt het derde wat hij noemt, dat is niet gebeurd uit gebrek. Uit armoe. En daar gaat Augustinus een behoorlijk stuk van dit hoofdstuk op door. Dat hij eigenlijk wil zeggen, een mens kan iets stelen of een mens kan een bepaalde zonde doen om daar iets mee te krijgen. En dat is natuurlijk ook zonde. En Augustinus gaat dat dan na. Hij schrijft dan van een mens kan bijvoorbeeld zondigen vanwege de schoonheid van iets wat hij graag wil krijgen. Of hij kan zondigen om eer of macht te verkrijgen. Of hij kan zondigen om daarmee een bepaalde vriendschap te verwerven of te houden. Of het is zo dat een bepaalde mate van harmonie in de mooie aardse dingen een mens ertoe brengt om te zondigen. En Augustinus zegt daar niet van dat dat dan wel goed is, maar ergens kan hij het als mens natuurlijk vanuit een bepaald oogpunt nog wel begrijpen. Hij zegt ervan, dan geeft een mens de voorkeur aan lagere dingen, maar wel ten koste van het allerhoogste en het eeuwig goed. Nou, dat is zomaar zo'n gedachte die wij ook naar onszelf kunnen doortrekken, denk ik. Hoe vaak zondigen wij niet? Kunnen we niet zondigen? Kunnen we ons niet schuldig maken aan het een of het ander om iets te krijgen? Om iets te verwerven? Om iets te houden? Ja, dat ons wel iets aanbrengt. Genot of rijkdom of eer of macht of een bepaalde vriendschap. Maar dat ten koste gaat van het allerhoogst en het eeuwig goed. En dan is het in het licht daarvan toch echt de verkeerde keuze. Dan is dat ten diepste de dwaasheid. Dan zien we daarin iets van wat Jeremia zegt. Die dwaasheden, gebroken bakken uitgehouwen die geen water kunnen houden ten koste van de springaarde van het levende water. Dus het is wel belangrijk om onszelf ook de vraag te stellen, wat is er in bepaalde zonde dat het voor ons zo aantrekkelijk maakt om misschien in bepaalde zonde niet vaarwel te zeggen, aan de hand te houden. En wat brengt dat ons? Maar, en dat is dus eigenlijk maar een zijdelingse les, maar dan gaat Augustinus terug naar wat hij heeft gedaan. En dan zegt hij, toen wij die peren daar plukten en toen wij ze voor de varkens wierpen, toen hebben we dat helemaal niet gedaan om iets te krijgen. We wilden er geen schoonheid mee krijgen. We wilden er geen lekkere peren mee krijgen. We hebben er misschien een paar gegeten voor de vorm, maar dat was het ook niet. Het was niet vanuit gebrek, het was niet vanuit armoede. We hadden genoeg en toch hebben we die peren gestolen en toch hebben ze weggegooid. Wat is dat dan? Waarom deze dingen gedaan? En u merkt, dan gaat Augustinus verder met daarover na te denken en als het ware ook zijn eigen geweten en zijn eigen herinneringen vragen te stellen. En dan vraagt hij zich af, was het lust om tegen de wet te handelen? Of om als een gevangene een soort misvormde vrijheid na te bootsen? Was dat het? Dan gaat hij nog verder. En dan komt hij bij leedvermaak. Dat is er wel geweest, ja. Leedvermaak over datgene wat de eigenaar van die boom daardoor verloor. Stel je voor dat hij 's ochtends wakker werd en daar stond bij die boom en hij zag dat al die peren weg waren. Plezier vanwege het gebrek en het leed van een ander. Wat hij ook noemt als een reden voor deze zonde is dat ze als vrienden niet voor elkaar wilden onderdoen. En dat deze zonde er ook alleen maar gekomen is omdat ze als vrienden met elkaar waren. De deelgenootschap, zoals dit zelf zegt, in de zonde, dat is ook een reden geweest. Maar het diepste waar Augustinus eigenlijk bij terechtkomt, dat is, en dan zijn we wel ook bij de diepte van deze gebeurtenis. Augustinus heeft zich verheugd als jongen van 15, 16 in die perendiefstal. omdat hij zich verheugde in het kwaad, in iets wat niet goed is. En daarom is datgene wat ons op het eerste gezicht wat onschuldig lijkt voor Augustinus toch heel ernstig geweest. Hij heeft iets gedaan waar helemaal geen reden voor was. En de enige reden die hij er eigenlijk wel voor had, was vreugde scheppen in wat verkeerd is. In wat zondig is. Zonder dat hij er dan verder genot of rijkdom of bezit voor terugkreeg. En dan komt Augustinus terecht bij zijn hart. Want die verdieping, die zien we telkens weer, dat Augustinus vanuit de dingen die hij deed of die hij niet deed, teruggaat naar de bron. Waar komt dat nou uit voort? En dan zegt hij inderdaad wel, wat voor hart had ik toch, Heere? Wat voor hart dat ik deze dingen deed? En dan zit ik het slot van paragraaf 9. Alleen maar om iets te doen waar we plezier in hadden, omdat het niet mocht. Zie mijn hart, o God. Zie mijn hart waarover gij u ontfermd hebt in de diepte van de afgrond. En met alle verschil zien we daarin denk ik toch een Bijbelse trek. Ik denk even terug aan de psalm die ik al een vorige keer aan de orde stelde, psalm 51. David, in een zonde van een heel andere aard gevallen, ernstige zonde. Maar David, hij wordt in de schuld gebracht vanwege zijn zonde. En vanuit de zonde die hij gedaan heeft en die hij ook een poos verborgen heeft, komt hij uiteindelijk terecht bij zijn onreine hart, bij de onreine wortel van de zonde. Nou, dat is wat Augustinus hier ons ook wil leren, al biddend voor Gods aangezicht. En wat hij dan eigenlijk zegt met een voorbeeld uit zijn eigen leven tegen u en tegen mij vanavond, dat is, zo'n hart hebben wij nu. Niet alleen een hart dat zondige wil ten opzichte van allerlei voordeel, dat is heel erg. En dat is heel dwaas. Maar ook nog een hart dat geneigd is om te zondigen, omdat het ten diepste nog vreugde schept in de zonde, ook als de Heere het niet anders heeft gemaakt. En wat Augustinus er dan bij zegt, dat is, over zo'n hart heeft de Heere zich in mijn leven willen ontfermen. Dat hart heeft hij willen vernieuwen. De verkeerde neigingen heeft hij in dat hart willen ombuigen. Dat hart heeft hij samengevoegd en gericht op de vreze van Gods naam. En dat is natuurlijk ook het grote doel waarmee Augustinus steeds weer schrijft. Hij beleidt zijn zonde voor de Heere, maar hij wil in alles wat hij schrijft ook de overmacht van Gods genade en het wonder van Gods genade in zijn leven aanwijzen. En hij wil dat ook doen op dat andere, net zoals het in Psalm 51 staat, moed zullen scheppen uit zijn behoudenis. Nou, we hebben intussen dan wel een klein beetje een beeld gekregen van wie Augustinus is. De vorige keer al een onstuimige leerling, niet zo geneigd om te doen wat van hem gevraagd wordt. Een hekel aan lezen, schrijven en rekenen, maar wel gericht op de verhalen. Geprikkeld door de toneelvoorstellingen die hij zag. Meegesleept door allerlei lusten en verkeerde verlangens. Helemaal in de greep van de zonde geraakt. Op al hele jonge leeftijd, zouden wij zeggen. Want dat is het toch. Zelfs zo dat zijn moeder hem al als hij 15 jaar is, moet waarschuwen voor overspel en ontucht. Maar zo'n mens heeft God opgezocht. En zo'n mens heeft God veranderd en vernieuwd. En de Heer heeft genade verheerlijkt in zijn leven. komen bij het derde en het laatste onderdeel van dit boek. En dat zijn de laatste paragrafen. Ik heb daar al wel iets van behandeld. Maar dan komen we bij paragraaf 15. Dan zegt Augustinus met een aanhaling uit Psalm 116. En heel vaak leest u dat de psalmen weer worden heengeweven door zijn boek heen. Wat zal ik de Heere vergelden? Dat mijn geheugen mij dit weer voor de geest houdt. En dat mijn ziel daarvan niets vreest. Ik wil u beminnen, Heere, en danken. En uw naam belijden, omdat gij mij zo grote zonden en wandaden vergeven hebt. Uw genade en uw barmhartigheid dank ik het, dat ge mijn zonde hebt laten smelten als ijs. Prachtige vergelijking. God heeft de zonde uit het leven van Augustinus weggedaan. En het lag daar als een ijsmassa die de kilte en de koude van de zonde meebracht. En God heeft met de zon der gerechtigheid Augustinus' leven beschenen. En de Heere is zo gaan schijnen als het licht der wereld in zijn leven, dat al die ijsmassa van de zonde moest gaan versmelten. U hebt de zonde laten wegsmelten. En aan uw genade, zegt Augustinus dan ook, dank ik ook het nalaten van de zonde die ik niet deed. Dat is weer dat genuanceerde wat je ook in Augustinus zijn schrijven tegenkomt, dat hij oog heeft voor wat hij gedaan heeft in alle eerlijkheid. En dat hij, als hij eerlijk is voor de Heere, zijn zonde dus ook niet verontschuldigt, maar zichzelf juist beschuldigt. En dat is toch een kenmerk als de Heere iemand eerlijk maakt door zijn genade. Dat je de zonde niet gaat verdoezelen, maar dat je de zonde juist voor Gods aangezicht, ja, niet kleiner maakt, maar juist als het ware zwaar gaat achten. En dat je het ook voor de Heere gaat belijden in alle eerlijkheid. Dus dat is het ene wat Augustinus doet. Maar hij heeft er met dat alles dan toch ook wel weer oog voor, dat de Heer hem voor andere zonden heeft bewaard. En dat was niet omdat Augustinus zo'n goed mens was. Dat was omdat Gods genade hem daarvoor bewaarde. Ik denk dat wij deze avond heel veel van Augustinus kunnen leren, ook als het over deze dingen gaat. Om terug te blikken op ons leven. Om te bidden om eerlijkmakende genade, waardoor wij de zonde allereerst zullen zien, maar ook zullen erkennen. En ook niet zullen vergoeilijken, maar ons juist met David en met Augustinus voor de Heere mogen neerbuigen in belijdenis van onze schuld. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar om ook op te merken, als de Heere ons voor zonde heeft bewaard, dat het zijn bewarende genade was. En dat, zegt Augustinus dan ook, als een van de belangrijke boodschappen. Wie door u geroepen uw stem gevolgd is en de dingen die hier te lezen zijn vermeden heeft te doen, zoals ik me van mezelf herinner en die beleid, die mag er niet om lachen dat ik in mijn krankheid door dezelfde heelmeester genezen werd, aan wie hij het te danken heeft dat hij niet krank was, of liever dat hij minder krank was. Dat is een lange zin, zeker als u hem zo aanhoort, maar Augustinus zegt dus, als mensen dan horen over de kwalen die ik had, de zondekwalen die ik had, en waar de Heere me van genezen heeft, laat niemand erom lachen, laat niemand ermee spotten met wat er in mijn leven was. Maar laten mensen die dat zo niet herkennen bij zichzelf. En dat zou natuurlijk ook voor mensen vanavond hier kunnen gelden. Mensen die zeggen, al die dingen waar Augustinus over schrijft, zulke diefstal, zulke onreine hartstochten, ik kan me daar eigenlijk helemaal niets bij voorstellen. We hebben natuurlijk nodig het gebed om ontdekkende genade, dat allereerst. Maar stelt u zich voor dat u voor bepaalde zonden van die aard bewaard gebleven bent, dat kan. Niet iedereen heeft dezelfde zwakke plekken en niet iedereen heeft dezelfde vatbaarheid voor dezelfde zonde. Al zijn we natuurlijk allemaal wel tot zonde geneigd. Maar als dat dan zo is, laten we in dat geval de Heere erkennen dat Hij als de grote Heelmeester niet alleen mensen kan genezen van hun zonde, van bepaalde zondekwalen, maar dat Hij mensen ook wil behoeden en bewaren voor bepaalde zondekwalen. Al houden we dan natuurlijk, als we voor veel zonde bewaard zijn, nog allerlei andere kwalen over. En dat is wat hij bedoelt met dat hij minder krank was. Maar dan is er reden om de Heere evenzeer of nog wel meer te beminnen. Dat is zoiets van de belijdenis van Augustinus. En we merken, hij heeft de lezer in het oog. En hij wil zijn gemeenteleden als bisschop, want Augustinus was al bisschop, soort dominee, toen hij dit boek schreef. Hij wil zijn gemeenteleden natuurlijk een boodschap meegeven vanuit zijn eigen leven. Hoort wat mij God deed ondervinden. Maar hij wil de Heere ook erkennen. En de naam van de Heere erkennen en groot maken om de genade die God hem bewezen. En dat is, dat geldt ook voor deze belijdenis. Ze klimt op vanuit het stof van de verootmoediging. Dat is dan ook het laatste wat hij zegt in paragraaf 18. Wie ontwart deze ineengedraaide en ingewikkelde knoop? En daarmee bedoelt hij de zonde, ook de zonde waarin hij heeft geleefd. Afschuwelijk is hij. Ik wil mijn aandacht niet op hem vestigen. Ik wil hem niet zien. U wil ik zien. En intussen beleidt Augustinus, ik ben afgeweken van u. En ik heb gedood, mijn God. En ik ben mijzelf geworden tot een land van gebrek. En daar horen we dan in weer een verwijzing naar de gelijkenis van de verloren zoon. Een land van gebrek. Daar is Augustinus, ondanks alle roepstemmen en alle bemoeienissen van de Heere, nog steeds, als hij zich bevindt in zijn 16e levensjaar. En dan het allerlaatste wat ik nog zeg. Uit elk boek loopt er, als ik me niet vergis, een lijn vanuit wat Augustinus daar vertelt naar het wonder van zijn bekering. In het vorige boek zagen we, Augustinus leerde door Gods goedheid lezen. En bij zijn bekering hoort hij, neem, lees. Neem, lees. En hij leest het woord en de Heere verleent dat woord kracht door zijn geest en brengt door dat woord Augustinus tot bekering. In dit boek zien we iets soortgelijks. Want als Augustinus tot bekering komt en zijn hart verbroken wordt en hij het uitweent over zijn zonde, dan valt hij neer onder een vijgenboom. Er loopt een lijn van de perenboom waaronder hij stond als jongen van 15 naar de vijgenboom waar hij onder neervalt als jongeman van 33. En als hij daaraan terugdenkt, en Augustinus heeft zeker oog gehad voor dat soort verbanden, en laat dat niet voor niets aan de orde komen, als hij daaraan terugdenkt, zal ook Augustinus zich verwonderd hebben. Een jongen zo diep gevallen en zo ver afgedwaald en met een zo verdorven hart. Maar God zocht hem op en God bracht hem tot bekering. En als het voor Augustinus kon, zou het dan vandaag niet kunnen. Tot zover de inleiding over boek 2. Ik wil graag gelegenheid geven om nog een enkele vraag te stellen. Of is het misschien goed om nog te zingen? Zullen we dat eerst doen? Dan hebt u ook nog even gelegenheid om na te denken. We zullen zingen van Psalm 119 en daarvan het 88ste, het laatste vers. 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Wie zou er een vraag willen stellen of een opmerking willen maken naar aanleiding van wat we vanavond besproken hebben? Maak gerust van de gelegenheid gebruik. Broeder Bor.
Waar hij voor zonder dat maakt, hoewel hij
Ja. Ik zal het even herhalen, ook voor degenen die meeluisteren. Terecht wijst broeder Bor erop dat Augustinus ook wel schrijft over zonden die hij niet gedaan heeft, maar die wel in zijn hart waren. En het is de weerhoudende genade van de Heere geweest en de leiding van de Heere geweest, waardoor hij niet in omstandigheden kwam waarin hij die zonde kon uitvoeren. En waarin het echt kwam tot de daad van de zonde. Maar broeder Bor merkte terecht op, dat is ook een ontdekking. En dat is het zeker. Ik denk aan die oude woorden, u zult er ook wel aan gedacht hebben. Dat oude gebed, Heere, als de gelegenheid er is, ontnemen dan de genegenheid. En als de genegenheid er is, ontnemen dan de gelegenheid om te zondigen. En want als de genegenheid en de gelegenheid samenvallen, ja, dan komt de zonde er. Het is inderdaad ook iets om op te merken, ja. Dat de Heere, en dat mag ook ons gebed wel zijn. En dat is ook denk ik een praktische en een geestelijke les die we eruit kunnen leren. Het gebed, Heere, bewaar ook mijn voet, hè, waar ik ook ga. En bewaar mij voor alle plaatsen, maar ook voor de gelegenheden van de zonde. Dat zeker ook. Want dat is ook genade als de Heere weerhoudende genade en goedheid, als de Heere daarvoor wil bewaren. Maar intussen, en dat is nog een ander onderdeel wat u ook opmerkte, heeft het wel geleefd in Augustinus' hart. Hè, en deed hij niet alleen maar zonde, maar is hij ook zonde. En dat is ook iets van de diepte van zijn belijdenis. Er is al gezegd, de kiem van alle zonde dragen we in ons hart, en dat is natuurlijk ook zo. De kiem van alle zonden, de zaden van de zonde. En als je daar iets van gaat zien, ja, dan word je inderdaad ook bang. Zoals Jozef bang was, niet alleen van de zonde, maar ook bang was voor zijn eigen hart. En dan is er in ons hart ook zoveel te belijden. En als we dan bewaard worden door de Heere voor de zonde, is het reden om zijn naam ootmoedig te erkennen. Ik weet nog dat ik ooit een oude dienaar van het woord sprak, die inmiddels overleden is. Maar die het wel eens tegen me zei, het is ook Gods genade, zei hij, dat ik mijn emeritaat heb gehaald en dat ik tot op de dag van vandaag nog mag zijn die ik ben. Want je scheert, zei hij, soms rakelings langs de zonde heen, als je toch let op wat er in het hart is. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Ja. En wat hebben we dan niet alleen bewarende genade nodig, maar toch ook hartvernieuwende genade. En boven alles een leven in de vreze des Heren, want dat bewaart voor het kwade. Genade alleen, de Bijbel leert ons dat ook. Genade alleen, dat is natuurlijk heel groot als de Heer genade geeft. Maar als we genade hebben gekregen, ook bijzondere genade, zaligmakende genade in ons leven, dan weten we uit Gods woord dat dat soms ook nog zo kan zijn dat een mens dan toch in een ernstige zonde vallen kan. Daar staan de voorbeelden tot onze waarschuwing over opgetekend in de Bijbel. David, Simson, misschien is het wel goed om daar straks nog even iets meer over te zeggen. Maar als een mens in de vreze Gods is en de vreze des Heren is in de beoefening, dan wordt een mens bewaard voor het kwade. Wat is dat ook nodig? Ja. Een andere vraag misschien, of een vervolgopmerking. Heb ik het een beetje weergegeven zoals ik bedoelde? Mooi, ja. Ja.
Maar je zei net, die dode, ik schiet
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, bij de volkstelling werd er nog opgemerkt, is David als het ware ook op een zekere wijze door de Heer een ogenblik losgelaten, hè? Ja, losgelaten, maar kreeg hij toch een bepaalde ruimte om die zonde te doen. Daarin kan ook iets van de boosheid en van het ongenoegen van de Heer liggen, dat hij een mens als het ware een ogenblik loslaat en aan zichzelf overlaat. Dat is inderdaad ook dan zoiets om bang voor te zijn. Ja, zeker, zeker, ja. Kijk, waarom ik er zei dat ik er nog even op zou terugkomen, dat is, Augustinus heeft een hele onderwijzende preek gehouden over Psalm 51. En dat is misschien ook wel mooi om daar nog iets over te zeggen, want dat is natuurlijk de stof, die raakt de stof van vanavond. En dan kan ik ook iets vertellen over hoe Augustinus preekte. Misschien heb ik dat wel vaker gedaan, maar Augustinus preekte zodat hij zich grondig voorbereidde natuurlijk door de studie. Maar als hij preekte, dan improviseerde hij. Dus dan sprak hij wel op het moment zelf uit zijn hoofd. En soms preekte hij ook over een tekst die hij van tevoren niet had bestudeerd. Maar hij had genoeg bijbelkennis om dat dan toch te doen. En door de omstandigheden was dat soms niet anders. Maar als u zijn preken leest, en zeker zijn preken tot het volk, zoals die genoemd worden, dan is hij eigenlijk voortdurend in gesprek met de mensen. En de mensen in Noord-Afrika die reageerden heel anders dan wij, want wij zitten natuurlijk rustig te luisteren. Maar bij Augustinus in de kerk was het zo, Augustinus zat in een soort zetel, een bisschopszetel. En de mensen die stonden, maar die mensen reageerden. En op het moment dat Augustinus een vraag stelde, en dat moeten wij natuurlijk niet, ik pleit er niet voor om dat in te voeren, maar als Augustinus een vraag stelde, dan riepen de mensen wel eens een antwoord. Of als Augustinus heel duidelijk en heel kernachtig gesproken vonden hebben, dan gaven ze Augustinus ook, daar moet u even niet van schrikken, maar dan gaven ze Augustinus een applaus in de kerk. En dat was in die, daar zijn wij geen voorstander van, ik ook niet, dus daar wil ik op geen enkele manier een lans voor breken, maar zo was dat in de cultuur toen wel. Augustinus was daar ook nooit zo van onder de indruk, want dan zei hij, u applaudisseert wel, daar reageerde hij dan op, maar ik had liever dat u deed waar ik u toe opriep. Dus hij spreekt de mensen voortdurend aan. Maar hij heeft de mensen ook echt voor ogen gehad. Er zit iets heel levendigs in zijn preken. Maar Augustinus kende ook natuurlijk het boek van zijn eigen hart. Iemand heeft eens gezegd, een dienaar van het woord, die moet het boek van de tijd kennen en die moet het boek van God natuurlijk allereerst kennen, de Bijbel, maar die moet ook het boek van zijn eigen hart kennen. Wat leeft daarin? En als hij dan over Psalm 51 preekt, dan zegt hij, er zijn hier ook wel mensen die denken, daar kan ik eens gebruik van maken dat dat in de Bijbel staat. Dat God de zonde en erge zonde vergeeft. Er zijn ook mensen, zegt Augustinus dan, onder u, die denken, daar zal ik eens reden uitnemen om maar toe te geven aan bepaalde zonden. Misschien niet de zonde van David, dat hoeft niet de zonde te zijn tegen het zevende gebod, maar wel een andere zonde. En dan zegt Augustinus, en Augustinus is ook een man van de woordspelingen geweest, dan zegt hij, maar dan hebt u lief in David wat David in zichzelf haatte, leerde haten door genade. U wilt wel met David vallen, maar u wil niet met David opstaan. U wil de zonde van David, maar u wil niet de bekering en de strijd en berouw van David. Dus zo gaat hij dan in op dat soort bezwaren. Augustinus kende zijn eigen hart en daarom kende hij ook het hart van de mensen in de kerk. En hij ging erop in en hij wees altijd weer op wat er nodig was. Ja. Nou, dat naar aanleiding van deze vraag en opmerking. Bedankt. Nog andere opmerkingen, vragen. Anders gaan we gewoon nog even terug naar broeder Bor. Want die heeft vast nog wel meer waardevolle dingen.
Nou, dat hij in zijn preken dan, als hij het publiek applaudisseert of reageert, advent. Ik kwam een beetje uit een evangelische beweging. En die was gewend om advent. Als er iets naar zijn hart gesproken was, dan zei hij amen. In het begin liet ik dat naar een feestje. En maar op de duur, door, je was in het preken en in één keer amen. En je werd gestimuleerd, net als in een voetbalveld. De supporters, de opjutten, en dat je voelt, oh ja, ik heb iets goeds gezegd. En dan wordt er nog een schepje bovenop. En toen zei ik, beste vriend, wil je dat nooit meer doen? Want dan was het bij jou in plaats van aan de Heer. Maar die cultuur was natuurlijk zo. Die mensen reageerden. Ze stampen ook als ze niet het opeens waren.
Ja. Ja. Nou, de volgende keer geef ik de microfoon wel even door. Maar voordat ik de klachten krijg van degene die meeluisteren en voor de mensen die het toch nog niet, maar broeder Bor heeft een welluidende en verdragende stem, dus ik denk dat we het hier wel gehoord hebben. Maar het voorbeeld inderdaad van een Afrikaanse man die zijn instemming betuigde en onder uw prediking was. Hè? En zijn instemming betuigde door telkens amen te zeggen en op een gegeven moment u daar de aanleiding in vond om er nog een schepje bovenop te doen. En dat gaf eigenlijk reden om te gaan spreken naar zijn amenwoorden. En niet meer te letten op wat de Heere zegt. En ik denk dat dat ook een treffend antwoord is. Om dan te wijzen op wat kan dat doen in ons hart. Ja. Ook al is dat de cultuur, maar iedereen heeft ook zijn cultuur. Ik moet ook wel nog even denken en dan ga ik nog gauw naar een andere gelegenheid. Maar jaren geleden stond hier natuurlijk aan de boezemsingel dominee G.H. Kersten. En hier in de Sionstraat woonde toen Pleun Klein, een oefenaar. En Pleun Klein had zelf mensen onder zijn gehoor. Er zijn overigens uit onze gemeente nog onder de alleroudste gemeenteleden mensen die in hun jeugd bij Pleun Klein hebben gezeten in dat zaaltje waar hij op zondag sprak. En Pleun Klein kwam ook wel eens bij dominee Kersten onder de preek en stond dan af en toe op en ging een poosje spreken vanuit de volheid van zijn gemoed, vanuit zijn hart. En dominee Kersten was een man van orde, buitengewone orde, maar van Pleun Klein kon hij het hebben. En hij liet hem dan een poosje spreken en dan op een gegeven moment dan zei hij treffend gesproken en dan betuigde hij zijn instemming, wil u nu weer gaan zitten? En dan ging de preek weer door. Dus dat soort dingen gebeurden vroeger soms misschien ook alweer meer dan nu. Ja, het levendige. Maar het gaat natuurlijk om het woord. En de Heere heeft, dat is mijn vaste overtuiging als we teruggaan naar Augustinus, de Heere heeft ook de preken van Augustinus echt willen gebruiken en tot zegen willen stellen van mensen. Het was een eerlijke prediking die eerlijk inging op wat er in het hart leefde, ontmaskerend. Maar ook de genade van de Heere aanprijzend. Nou, nog een andere vraag. U mag alles vragen natuurlijk vanavond, dus. Wie nog? Niemand meer. Dan stel ik voor dat wij gaan afsluiten. Ik blik even naar voren. Volgende maand, de decembermaand aan het einde, dan is er geen bijeenkomst. Dus dat zal bij Leven en Welzijn pas weer eind januari zijn. Anders zitten we tussen de kerst en de oud en nieuw. Eind januari en dan wil ik van boek 3 de hoofdlijn behandelen. Ik heb er even over gedacht om dat boek in tweeën te knippen. Maar ik wil toch maar de hoofdlijn behandelen. En die hoofdlijn moet u dan vooral zoeken in wat er aan het begin van het boek staat over Augustinus. Die wijsheid wil gaan zoeken en die de Bijbel ontdekt. En het einde van dat boek waarin het gaat over zijn moeder Monica. Dat zijn de mooiste en dat zijn ook de begrijpelijkste delen van boek 3. En van dat tussenliggende stuk, daar gaat het over de secte van het manicheïsme, waar Augustinus in verstrikt raakt. Daar zal ik de hoofdlijn even van tekenen. Maar als dat erg moeilijk is bij het lezen, zou ik me dat goed kunnen voorstellen. Dus vooral het begin en het eind van boek 3, op de laatste woensdag bij Leven en Welzijn van januari. Goed, ik hoop dat het nuttig en tot lering is geweest wat we vanavond hebben besproken. En ik stel voor dat we nog eindigen met dankgebed. Heren, wij komen tot u. We zeggen uw naam eerbiedig dank. U gaf ons dat we zo vanavond bijeen mochten zijn. En dat we hebben geleerd uit de geschiedenis van de kerk. Wat hebt u daarin ook mensen willen gebruiken? Mensen van wie in hun jonge jaren nooit gedacht zou zijn dat ze dienaar van het woord werden. Maar u hebt ze uit het moeras van de zonde getrokken. En u hebt ze aan u en aan uw dienst verbonden. En heren, we mogen deze dagen nog lezen in hun geschriften. Stel dat ook tot een zegen. Maar geef boven alles dat wij door het licht van uw genade uw woord mogen lezen en ons eigen hart mogen leren kennen. Opdat we verootmoedigd tot u de Heere zullen vluchten om genade. Want er is bij u genade. Dat hebben we ook gehoord en dat wordt ook zo duidelijk. U bent nog de zoekende herder die uitgaat om het verlorene te zoeken. Uw genade is niet alleen sterk genoeg om zondaren te bekeren, ook vandaag, maar ook om mensen te bewaren. Maar wat is het nodig, Heere, en geef ons dat toch boven alles, dat we mogen leven in de vreze van uw naam. Gedenk ons zo, ook als we van hier gaan nemen, ieder van ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid, en dat om Christus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis.